Welkom bij de Trends Beleggen podcast. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Trends Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. U hoort het goed, vanaf nu heten wij Trends Beleggen, dus bij deze de korte dienstmededeling van de week. Aan het einde van de aflevering blijft hoofdeconoom van Keytrade Bank wel nog zijn kijk op de beursactualiteit meegeven, dat is Geert van Herk. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Trends Beleggen. Dag Danny.
Dag chef.
Danny, de laatste weken, ChatGPT is niet weg te denken uit het nieuws en volgens sommigen ook uit ons leven. Dit zal er vanaf nu voorgoed anders uitzien. Maar ook op de beurs heeft het wel het een en ander teweeg gebracht. Hoe heb jij beleggers zien reageren op die nieuwe hype, als we zo mogen zeggen?
Ja, ChatGPT is all over the place. Dus ook op de financiële markten, ook op de beurzen. En dan heb je de klassieke reactie verwacht. Ze zijn er dus opgevlogen, zoals we dat zeggen. Dus men heeft alles dat waar AI in de naam staat, onder meer, dus waarvan bekend is dat zijn AI-aandelen, ja, daar is men opgesprongen de voorbije weken met dus ja, spectaculaire koersstijgingen tot gevolg.
Ja, wat heb je zoal zien gebeuren bij welke aandelen en over welke grote orders van koersstijgingen spreken we dan?
Ja, een verdubbeling is echt heel weinig. We spreken soms tot maal 5, maal 6. Ja. Natuurlijk moet dat al enorm snel relativeren. Bij een aantal van die aandelen spreken dan over BuzzFeed, over Big Bear AI, ja. C3 AI. Dus ja, van die typische AI-aandelen. Ja, die hebben vorig jaar, net als alle andere tech-waarden, wel gigantische klappen gekregen. Dus het is niet zo dat die nu sinds notering of sinds begin vorig jaar al op winst staan, ondanks die enorme koersstijgingen die we dit jaar al gezien hebben.
Ja, en je gaat al een tijdje mee. Als je een beetje terugkijkt in de geschiedenis, ja, zijn er zo nog voorbeelden van dergelijke hypes? En hoe liepen die dan af voor beleggers? En zijn er bepaalde lessen uit te trekken volgens jou?
Ja, het klinkt soms vreemd, maar ja, hypes zijn van alle tijden. Dat is blijkbaar niet tegen te houden. Dat gaat al tientallen, honderden jaren mee. In bepaalde sectoren, in bepaalde aandelen, voor de markten in het algemeen. En dat kan ook zijn op de kunstmarkt. Allee, dat hoeft niet alleen op de beurzen te zijn. Om enkele recente op te lijsten is natuurlijk crypto was eentje. Ja. Cannabis was er ook eentje, maar dat was dan meer eind vorig decennium. Maar ja, dan zag je ook koersen die maal 5, maal 10 gingen gemiddeld gezien in de sector. En men dacht, ja kijk, die medische toepassingen, that's the next big thing. En dat wordt iets gigantisch. Alleen zie je dan, op een moment stopt die hype, komt de ontgoocheling en de spectaculaire koersdaling. En dat betekent niet dat die koersen 20% zakken, maar 50% zakken is al weinig. En dan gaat vaak 60, 70, 80, 90% in cannabis vaak gezien. Ja. Waterstof is ook zo'n hype geweest, 2020, 2021. En als je kijkt sinds begin 2022, allee, vooral in 2022 ook 50-60% koersdalingen na, maal 5, maal 10. Sommige bedrijven die ineens een miljard waard zijn op de beurs, terwijl ze maar 1 miljoen omzet draaien. Dus dat is van alle tijden. En AI is op dat vlak zeker niet de eerste keer.
Ja, maar ze lijken er wel keer op keer in te slagen om beleggers ja, op verkeerde voeten zetten of een bepaalde fouten te doen maken, bepaalde gedragingen te doen stellen die eigenlijk ja, niet logisch of rationeel zijn. Ja, welke denkfouten moeten beleggers vooral van op de hoogte te zijn wanneer ze in het midden van zo'n hype zitten?
Ja, dat is dat men denkt dat dat een revolutie is, hè, dus iets compleet nieuws? Nee, dat is een evolutie. Artificiële intelligentie, daar spreekt men al jaren over en zal men ook nog jaren over spreken. Dat is een evolutie. Dat is allemaal niet zo gemakkelijk en dat is allemaal ten eerste om daar als bedrijf uw plaats in te vinden en ten tweede om dan nog een rendabel bedrijf te worden. Dat is dan nog een veel latere stap. Dus dat is allemaal, plots komt dat in de actualiteit, spreekt iedereen erover, maar ja, ChatGPT is niet iets van gisteren. AI is zeker niet iets van gisteren. Dat is al langer bezig en dat gaat nog lang komen. Dus men gaat op korte termijn een overschatting doen van de situatie. Mm-hmm. Maar op lange termijn kan men dit onderschatten. Dit kan inderdaad revolutionair zijn na de PC van dezelfde orde als de opkomst van de PC van het internet. Alleen, denk ook aan de eind jaren 90, internetaandelen zijn ook een zeepbel, een hype geweest, gigantische hype. Ook die bedrijven hadden nog niks bewezen, hadden nog geen of nauwelijks omzet en zeker waren allemaal verlieslaten, maar toch hadden een enorme beurswaarde. Dus dat gaat het om een overschatting op korte termijn met dan op relatief korte termijn ook zware verliezen tot potentiële verliezen tot gevolg.
Ja, want ik kan me inbeelden met die sterke koersopstoten van de laatste weken dat nu niet het moment is om in AI te beleggen. Ook al zullen velen op hun handen moeten gaan zitten om dat niet te doen. Maar wil dat zeggen dat we dat als belegger moeten afschrijven? Of is er een gezondere manier om daarmee om te gaan, naar te kijken en daar op termijn ook blootstelling aan te nemen?
Ja, absoluut. Mogen we dat niet afschrijven. Hè. Dat zou doodzonde zijn. Alleen, ja, inderdaad moet je daarin, denk ik, ten eerste in de tijd geleidelijk investeren. En vooral als er wat minder aandacht voor is, niet daar onmiddellijk opspringen. Of als je er wil 100 insteken, doe het dan nu maximum voor 20-30. En hou wat reserve en leg misschien al limieten. Of geef bijvoorbeeld, de koers is van 10 naar 20 gegaan. Leg dan al op 15 terug een limiet en dergelijke. Ja. Zo kan je dat opbouwen. En doe dat misschien niet via typische individuele aandelen. Daar zijn de winstkansen enorm. Alleen de verlieskansen zijn dat ook. Je kan daar al je geld verliezen of het overgrote deel, want je weet vandaag nog niet, gaan die lukken? Wat is hun plaats in die markt? Dan is het veel veiliger als je dat thema wil bespelen om bijvoorbeeld een tracker, een ETF te nemen. In dit geval is de meest aangewezen ETF Wisdom Tree Artificial Intelligence. Ja. Dan ga je gespreid, dan bespeel je het thema wel, mm-hmm. maar neem je niet het individueel risico van die individuele bedrijven, waar het risico dus wel gigantisch groot van is, maar het thema heb je dan mee en dan ga je ook zien dat niet alleen die typische AI-aandelen die nu maal 2, maal 5 stijgen, dat er ook andere spelers in zitten en vaak ook van die grotere bedrijven. Ja. Daar bijvoorbeeld is dat een Infineon, een STM Microelectronics, ook de grote spelers Nvidia, Alphabet, Microsoft kunnen in die trackers aanwezig zijn, omdat zij natuurlijk daar ook volop investeren. Ze hebben al furoren gemaakt in andere domeinen en willen natuurlijk ook mee blijven. Mm-hmm. Willen niet het Nokia zijn bedrijf dat dan volledig mist. Nee, willen mee zijn met de nieuwe evoluties, met de mogelijke nieuwe revoluties en daar ook een dominante positie gaan innemen. Dus doe het verstandig, geleidelijk in de tijd en vooral ga niet voor die kleine bedrijven individueel. Nee, ga dan voor een tracker of speel het via de grote jongens.
Ja, dus ik onthoud AI, het lijkt momenteel een revolutie, maar het blijft een evolutie die we weliswaar niet moeten afschrijven. Dan bij de aandelen van deze week. Als eerste heb jij de thuisbank, niet thuisbank, maar de bank, de Belgische bank KBC erbij genomen. Die kwam met de jaarresultaten. Wat zijn volgens jou daar de hoofdpunten uit? Wat deden de inkomsten en de omzet bij KBC?
Ja, we hebben een zeer mooie evolutie gezien in 2022. Nu, dat was wel verwacht, maar toch, het was beter dan verwacht. En dat is altijd belangrijk om de koers, die toch al aan het oplopen was de voorbije maanden, verder te zien stijgen, omdat in perspectief te plaatsen. In oktober zaten we onder de 50 euro en dankzij deze mooie cijfers is de beurskoers terug boven de 70 euro gestegen. Dus dan zit je toch met een verschil van ruim 40% in een 3-4 maanden tijd. Dus dat is een zeer mooie evolutie en dan moeten de cijfers ook echt wel meevallen en dat is gebeurd. Mm-hmm. Er was een netto winst van 818 miljoen euro. Dat is het beste cijfer, kwartaalcijfer van 2022. Was 23% beter dan het cijfer in hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar ook al een stuk beter dan de analistenverwachting die op 696 miljoen euro lag. Dus je hebt echt wel duidelijk boven de lat gepresteerd.
Oké, dus resultaten voor 2022 boven de verwachtingen. Daarnaast heeft het management ook nog wel wat verteld over de lange termijn vooruitzichten, de lange termijn verwachtingen tegen 2025. Hoe ziet dat plaatje eruit?
Ja, daar werd ook naar uitgekeken in het verlengde van wat andere banken gedaan hebben. Bijvoorbeeld enkele dagen voordien had BNP Paribas hetzelfde gedaan. Dus de verwachtingen op lange termijn verhoogd. Mm-hmm. Nu, we hebben natuurlijk een belangrijke evolutie gehad, ook voor banken. In dit geval voor de meeste bedrijven een zeer negatieve evolutie. Opkomst van inflatie, hè, een enorme opflakkering aan de ene kant en een enorme rentestijging aan de andere kant. Nu, als er voor één sector dat eigenlijk goed nieuws was, is dat voor de banksector. Ja. Zolang de economie niet in een stevige recessie sukkelt dan natuurlijk door, want dan moeten ze terug meer voorzieningen gaan aanleggen voor kredieten die niet gaan terugbetaald worden. Als veel mensen hun hypothecaire lening kunnen terugbetalen en bedrijven hun leningen niet terugbetalen, maar voorlopig is dat niet zo.
Ja.
En dan is het alleen maar het positieve effect van de rentemarge, hè, want de hypothecaire leningen zijn een pak duurder geworden, maar de vergoeding op spaarsboekjes bijvoorbeeld
nog
is dat
niet.
Nog niet, of maar in beperkte mate. Dus het verschil daarvan, dat is de rentemarge, dat is de basis van de winstcreatie bij banken. En die is heel mooi toegenomen. En dat was ook de aangename verrassing in het vierde kwartaal. Op kwartaalbasis waren de renteinkomsten, netto renteinkomsten, met 9% toegenomen.
Mm-hmm.
En op 20% op jaarbasis. Dat is heel mooi. En dus de banken verwachten nu, en dat geven ze dus ook aan in een prognose richting 2025, dat betere renteklimaat, rentemarge voor hen gaat een stuk blijven duren. Vandaar dus dat KBC kon zeggen, kijk, we verwachten nu 6% gemiddelde groei van onze inkomsten. Dat betekent, als we dat wat uitrekenen tegen 2025, dat we spreken over inkomsten van 10,3 miljard euro. Op de vergelijking, in 2022 was dat 8,162 miljard tegenover 8,4 als eigen prognose. En globaal stonden de analisten gemiddeld op 9,5 miljard richting 2025. Dus dat is toch wel een mooi verschil.
Ja.
8 à 9% verschil. En daarop is ook de beurskoers natuurlijk kunnen stijgen.
Ja. En heeft het ook iets verteld van wat het daarvan eventueel aan aandeelhouders wil uitkeren? Want wie banken zegt, zegt vaak ook dividend. Hoe evolueert dat?
Een heel belangrijk element bij het KBC-aandeel is dat KBC een heel gulle dividendbetaler geweest was in 2022 en dat ook van plan is in 2023 met de winsten die nu behaald zijn.
Ja.
Ze hebben gezegd, oké, we geven sowieso 4 euro bruto per aandeel als basisdividend. Als we dan rekenen op een koers van 70, dan zit je toch al in de buurt van 6% bruto.
Mm-hmm.
Dat is toch nog altijd een pak meer dan je, ondanks de gestegen rente, op een staatsobligatie krijgt, hè, want daar gaan veel beleggers het toch mee gaan vergelijken. Maar, en dat was een beetje een minpuntje, daar hadden sommige analisten verwacht dat er al uitspraken gingen zijn. Nee, er zijn nog twee elementen die daaraan kunnen toegevoegd worden. Dat is dan het feit dat de ratio's van KBC op Europees vlak zo goed zijn, geeft hen surplus kapitaal dat ze kunnen uitkeren. Dat is ongeveer een 400 miljoen.
Ja.
Daar gaan ze in de komende maanden beslissen, gaan we dat gebruiken voor inkoop eigen aandeel of gaan we dat gebruiken voor een extra interim tussentijds dividend.
Ja.
Waarschijnlijk kan dat ook het ene en het andere zijn.
Mm-hmm.
En dan komt er nog bij dat ze de verplichtingen af zijn door de verkoop daarvan in Ierland, van KBC Bank Ireland. En dat geeft ook nog eens een miljard extra kapitaal, wat ze ook willen uitkeren. Ook daar zal waarschijnlijk een tussenvorm zijn, zowel inkoop eigen aandelen als interim dividend. Maar betekent dat ook in 2023, net als vorig jaar, de KBC-aandelen toch enorm zal verwend worden, zal beloond worden voor zijn aandeelhouderschap, ook in de moeilijke jaren, want in 2020 mochten banken bijvoorbeeld geen dividenden uitkeren van de ECB omwille van de coronacrisis.
Ja.
Dus daar is toch wel een heel straffe inhaalbeweging voor, richting aandeelhouders bezig de afgelopen tijd.
Ja, nu tot slot, want je zegt aandeelhouders zullen beloond worden. Je zei ook, de koers is wel al gestegen van 50 euro tot rond de 70. Wilt dat dan zeggen dat die verwennerij al in de koers verwerkt zit? En hoe staat het momenteel gewaardeerd?
Ja, dat is toch wel al een stukje in. Zoals gezegd, 40% koersstijging in enkele maanden tijd, dat is toch al heel wat.
Mm-hmm.
Nu, we staan nu terug een anderhalf keer de boekwaarde. We zijn teruggevallen op een gegeven moment tot 1 à 1,1 keer.
Ja.
Dus dat is toch wel een verschil. Nu, we spreken over 6,75 euro per aandeel winst over 20 22. Dat betekent dat er iets meer dan 10 keer de winst staat. Dat is zeker nog niet overdreven. Ik denk dat het moet mogelijk zijn, op basis van wat we nu weten natuurlijk, de rente-evolutie, inflatie, dat kan nog gaan schommelen. Voorlopig ziet dat er beter uit dan vorig jaar in elk geval. En dan moet de winst in 2023 nog hoger kunnen uitkomen dan vorig jaar. Dus zit je misschien 9 keer de verwachte winst. Dus overdreven is zeker nog niet. Maar bon, ja, de extreme onderwaardering die we vorig jaar op een gegeven moment gezien hebben en de jaren voordien ook, ja, die is wel een stukje weg op dit moment.
Oké, perfect. En dan het tweede aandeel van deze week. Komen bij iets lekkers. Lotus Bakeries kwam ook met jaarresultaten voor 2022. Die vermoed ik ook niet teleurstelden gezien het track record van dat bedrijf de afgelopen jaren. Ja, wat onthoud jij daaruit, uit de resultaten?
Ja, dat die groeimachine maar blijft voortdenderen op een heel mooie manier. Hè. Dus omzetgroei 17%. Ja, er is in die sector zijn vele bedrijven blij dat ze de omzet op peil kunnen, of toch maar beperkte mate kunnen groeien natuurlijk. 8% daarvan, ongeveer de helft dus, was prijsstijgingen die zijn doorgevoerd. Ja. Maar toch nog een 8% volumegroei, dat is toch bijzonder mooi. En daarvoor heeft Lotus Bakeries twee grote groeimotoren. Mm-hmm. Dat is de Biscoff, het speculoos koekje, dat meer en meer wordt uitgerold. 25% van de omzet van die afdeling komt al uit de Verenigde Staten. Ooit begonnen met koekjes te geven op het vliegtuig. En nu is dat meer en meer van Amerikanen verslaafd, of toch, ja, vinden dat toch ook bijzonder lekker. En dan de andere kant, ja, op tijd gekeken naar gezonde snacks, hè, de evolutie van de tendens, en daar ook is dus nog altijd een sterke groei gerealiseerd en mogelijk de komende jaren.
Ja, en zijn er al een beetje plannen bekendgemaakt, of is er iets geweten over de rest van de groei- en investeringsmogelijkheden? Wat schuift het bedrijf daarvoor naar voren?
Ja, dus Lotus Bakeries doet enorm veel investeringen, expansieinvesteringen. Bijvoorbeeld, ze hebben enkele jaren geleden een fabriek gestart in Amerika, in South Carolina. Daar hebben ze een tweede productielijn bijgehaald, dus verder uitgebouwd, tweede hal, twee extra productielijnen. En ze hebben nu ook gezegd, volop aan het investeren in Thailand, om dus ook een fabriek te gaan bouwen in Azië, de eerste daar. Dus ja, dat geeft ook aan, want ondertussen is Azië ook een belangrijke groeimarkt geworden voor het speculoos koekje. Dus ja, er zit nog altijd heel veel groei in. En desondanks zien we een heel lage schuldgraad omwille van die belangrijke winstevolutie die er is en vele kasstromen die worden gerealiseerd. Dus ja, Lotus Bakeries doet er alles aan om die groei de komende jaren te bestendigen.
Ja, nu tot slot, die groei, daar betaal je wel wat voor op de beurs. Ja. Ik zei het net voor het gesprek ook nog, het blijft nog altijd wel een redelijk duur aandeel.
Ja, dat is dan misschien het minder leuke gedeelte voor de richting kandidaat investeerder. Die zegt, ja, dat is toch een heel mooi bedrijf. Inderdaad, dat is een van de strafste bedrijven die we hebben op Euronext Brussel qua groeiverhaal. Niet vergeet ook qua koersevolutie dat we 20 jaar geleden ongeveer €50 stonden en dat je nu €45 bruto per aandeel dividend krijgt. Dus voor op die initiële investering is dat eigenlijk nu elk jaar 100% rendement. Maar ondertussen staat de beurskoers niet meer 50, maar €6.000 of in die buurt. Ja. Dat is wel 48 keer die winst van vorig jaar en 42 keer de verwachte winst van dit jaar. Dus dat is naar Brusselse normen heel, heel pittig gewaardeerd. Maar alleen, zoals gezegd, de groeimachine bevestigt zich jaar na jaar. Het is de sterkste groeier binnen zijn segment van de koekjesmarkt. Is van de 7e naar de 6e plaats op de wereldranking gestegen in 2022. Ja. En heeft de ambitie op langere termijn om naar de top 3, naar de 3e plaats door te stijgen. Oreo is de absolute nummer 1 in deze markt van Mondelez. Mm-hmm. Maar er zit zeker nog groeipotentieel in. Maar daar moet je voor betalen. Dus je moet alles rekenen op een algemene correctie van de markten zoals we die ook regelmatig kennen. Ja. En ik denk dat we de voorbije jaar ook nog eens naar €5.000 of iets zelfs iets minder zijn teruggevallen. Dus er zijn wel elementen, vaak niet gelinkt aan het bedrijf zelf, maar aan de marktomstandigheden. En dat zijn dan de instapmomenten in dit aandeel.
Oké, waardevolle tip. Om mij af te ronden, jij bent heel hard bedankt voor jouw inzicht in deze week en graag tot volgende keer.
Graag gedaan, tot volgende keer.
We luisteren nu naar Geert van Herk,
Chief Economist van Keytrade Bank. Met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Inside Beleggen podcast. In de podcast van deze week staan we stil bij een analyse van de wereldeconomie. Om een goede analyse te kunnen maken van de toestand van de wereldeconomie, kijken we elke maand naar het rapport over de evolutie van het internationale producentenvertrouwen. Bij Key Private, het online discretionair vermogensbeheer van Key Private in het investeringscomité voor het beheer van onze portefeuilles, is dat een zeer belangrijk rapport dat we elke maand toch uitgebreid analyseren. Je kan dat rapport trouwens voor iedereen gratis raadplegen op de website van S&P Global. Het internationale producentenvertrouwen wordt weergegeven door de JP Morgan Global Composite Output Index. En we kijken elke maand naar het niveau van deze index. En we weten ook dat het niveau van 50 punten zeer belangrijk is. Als we boven de 50 punten noteren, spreken we eigenlijk van een expansie van de wereldeconomie. Onder de 50 punten spreken we van een krimp. Het is natuurlijk ook belangrijk te kijken naar de evolutie over de afgelopen maanden. Wat stellen we vast? Het recentste producentenvertrouwencijfer dat werd gepubliceerd gebeurde begin deze maand, begin februari. En we zitten op een niveau van 49,8 punten. Dat is net onder het niveau van de 50 punten. Maar belangrijk, we komen van het vorige niveau van 48,2. Dus we zijn van 48,2 naar 49,8 gegaan. Dus er is een lichte verbetering merkbaar van het internationale producentenvertrouwen. En dat is belangrijk. En we staan eigenlijk ook op een zucht van het niveau van de 50 punten. Dus dat toont toch eigenlijk ook een beetje dat het optimisme aan het terugkeren is onder de internationale bedrijfsleiders. En we stellen eigenlijk vast dat een belangrijke reden voor het herstel dat we zien van de producentenvertrouwen, dat dat toch gebaseerd is op de heropening van de Chinese economie. En dat heeft natuurlijk ook wereldwijde implicaties, want de Chinese economie, de groei van de Chinese economie is toch een goede barometer voor de toestand van de wereldeconomie. Dus we zien toch dat die opening, het einde van de zeer strikte COVID-restricties in China, dat dat toch lijkt een boost te geven aan het internationale producentenvertrouwen. En we zien dat zowel in de dienstensector als in de industriële sector. Dat is ook belangrijk om weer te geven. Als we nog verder kijken in het rapport, zien we ook dat de exportorders opnieuw, zowel in de diensten als in de industriële sector, dat er daar een ommekeer bezig is. Sinds 2021, eigenlijk begin 2021, zagen we eigenlijk wereldwijd dat het aantal nieuwe orders bij de bedrijven, dat maand na maand afnam. En dat is natuurlijk niet goed, want als bedrijven minder orders ontvangen, betekent dat natuurlijk ook dat ze in de toekomst minder zullen gaan produceren. Dus een negatief effect voor de evolutie van de industriële productie. Maar ook daar zien we nu eigenlijk sinds het einde van 2022, begin 2023, een ommekeer plaatsvinden. En dat is toch wel opnieuw een teken dat het wat beter lijkt te gaan bij de bedrijven. Dus dat is opnieuw een positief signaal. Toch nog enig voorbehoud, want als we de verschillende onderdelen van dat rapport een beetje analyseren, dan zien we toch vast dat heel wat bedrijven, hoewel ze eigenlijk optimistischer worden, dat ze eigenlijk nog niet fors investeren in nieuwe producties. Als ze zien dat de vraag wat herneemt in de wereldeconomie, wordt er vooral geleverd uit de voorraden. De voorraden die natuurlijk door de groeivertraging en de recessie in sommige zones, of de lichte recessie die we bijvoorbeeld in de eurozone gezien hebben, zie je toch dat bedrijven doorheen die moeilijke periode hun stocks, hun voorraden hebben opgebouwd. Maar natuurlijk, doordat de vraag afwezig was, zie je toch dat heel wat magazijnen toch nog wat vol zitten. En de vraag die vanuit de privésector, vanuit de overheidssector, die nu op gang komt, die wordt eigenlijk in eerste instantie nog altijd een beetje geleverd vanuit de voorraden, vanuit de volle magazijnen die bij de bedrijven aanwezig zijn. Dus we zien nog niet dat de industriële productie al fors begint toe te nemen dankzij de gestegen vraag. Dus dat is misschien nog een aandachtspunt, maar algemeen genomen mogen we toch stellen dat de meeste cijfers over het internationale producentenvertrouwen, dat die opnieuw de goede richting uitgaan. En dat versterkt natuurlijk ook, denk ik, het optimisme onder de beleggers. Als we over beleggers spreken, komen we natuurlijk ook bij de relatie tot de financiële markten. Hier is het wel om goed in de gaten te houden dat eigenlijk de beurs toch altijd voorop loopt. We hebben gezien dat de beurzen uitgebodemd zijn in oktober van 2022. Sindsdien zijn we toch mooi hoger gegaan. En nu zien we eigenlijk ook vanaf januari dat de meeste vertrouwensindicatoren voor de internationale economie, dat die ook beginnen te herstellen. En daarom is het heel belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de beurs toch altijd voorop loopt. Beleggers anticiperen op wat komen gaat. Dus vooral dat laatste is, moet je zeer goed in het achterhoofd houden, dat de beurs toch altijd voorop loopt. Hè. Als je, denk ik, gaat wachten op economische cijfers om opnieuw vanuit een beetje de recessievrees die er in 2022 was, om dan over te gaan naar indicatoren die echt duidelijk zeggen van opnieuw, nu zitten we opnieuw in een groeifase, dan loop je toch wel wat achterop, want dan zie je toch al vaak dat de beurzen daarop geanticipeerd hebben en toch al vaak mooi gestegen zijn. Dus het is denk ik misschien toch nog iets belangrijker om toch dagelijks de beurs op te volgen. En de beurzen die zitten natuurlijk al een tijdje in goede doen, in een goede conditie. Hè. We hebben het hier in deze podcast ook al vaak gehad. De meeste indexen zijn opnieuw toch boven hun 200-daags gemiddelde gestegen. Dus dat zijn eigenlijk toch mooie signalen die we zien. Maar we mogen ook niet blind zijn. De economische toekomst blijft misschien toch nog een beetje onzeker. Voor wat betreft de beurzen zien we heel duidelijk een herstel vanaf oktober, als we naar de belangrijkste indexen kijken. We zien ook dat er eigenlijk een hogere bodem gevormd werd in december. Dus hogere bodems betekent dan een beetje als de definitie toch van een stijgende trend. Dus zolang we eigenlijk boven die bodems van oktober en december blijven, is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht en mag je eigenlijk zeker gerust volledig geïnvesteerd of volledig belegd blijven. Dus voilà, dat is het voor deze podcast. Dus opnieuw, de recentste economische cijfers over het internationale producentenvertrouwen bevestigen eigenlijk ook dat de wereldeconomie opnieuw toch lijkt af te stevenen naar een groeiscenario, dat het herstel op gang lijkt te komen, waarop eigenlijk beleggers al vanaf oktober vorig jaar toch een voorschot genomen hebben. Dus op dit moment, een goede, mooie stijgende trend op de beurzen. Dus op dit moment mag je zeker volledig belegd zijn. Voorkeur toch misschien toch wat meer voor Europese aandelen die het toch al een tijdje beter doen dan Amerikaanse aandelen. Goed, bedankt voor uw aandacht en we horen elkaar opnieuw volgende week.
Tot zover deze aflevering van de Trends Beleggen podcast. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.